Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Goedemiddag, het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Ik dank Erwin Appia dat hij bereid is de techniek te doen vandaag. In Springvossen is er wel eens sprake van architectuur. Ik heb Herman Hertzberger hier gehad. Ik heb ook wel met mensen over Herman Hertzberger gesproken. Structuralisme, dat valt ook wel een beetje, denk ik, onder de liefhebberijen van Springvossen. En er is ook een sterke relatie, zou je kunnen zeggen, met beeldende kunst, om de interesse van iemand als Herman Hertzberger zelf. Maar er is ook wel sprake van enige wortels die teruggaan misschien wel tot Theo van Doesburg en de stijl waar we hier wel eens over spreken. Hij heeft zijn Maison d'Artiste gemaakt, een eigenlijk onbouwbare bouwtekening die misschien wel gewoon een tweedimensionaal kunstwerk is. Dat is een constructie om een kern met eigenlijk loszwevende panelen die allemaal verschillende kleuren hebben, waardoor er een soort beeldkleurspel ontstaat, een ritme. En het is een spel ook met ruimte. Het onderwerp van vandaag, dat is Jaap Bakema. En dat is ter gelegenheid van de publicatie van het boek Jaap Bakema and the Open Society. Is geredigeerd en ook deels geschreven door Dirk van den Heuvel. En Dirk van den Heuvel is mijn gast van vandaag. Dirk van den Heuvel die doseert aan de Technische Universiteit in Delft. En hij is ook degene die leiding geeft aan het Jaap Bakema Instituut, verbonden aan het nieuwe instituut in Rotterdam. Jaap Bakema, dat is een naam die ik ken, maar waar ik niet heel duidelijk beelden had van architectuur waar hij voor stond. Ik heb in het boek ben ik allerlei verrassingen tegengekomen. Het beeld waarmee hij voor mij verbonden was, was met het paviljoen in Osaka in 1970... dat hij met Weber, de jonge Weber dan nog, heeft gebouwd. En dat gebouw, zou je kunnen zeggen, dat heeft wel een sterke verbinding met die vroeg 20e eeuwse avant-garde. Ik noemde al Theo van Doesburg, maar er is ook, en dat is wel een voorbeeld wat hij zelf ook heeft aangehaald, denk ik, de wolkenbugel, de wolkenstrijkijzer van niemand minder dan L. Lisitsky. En er loopt ook een lange lijn, denk ik, ook via de Russen, zoals Lisitsky, via Mart Stam en ook architecten rond de stijl die de beeldende kunst en de architectuur met elkaar verbinden. Maar niet alleen dat, ook een zeker idealisme. Daar zullen we het komende uur ongetwijfeld over te spreken komen. Want Dirk van den Heuvel heeft daar ook duidelijk een essay aan gewijd aan het einde van dit boek. Dirk van den Heuvel, een iets uitgebreide inleiding, omdat ik denk dat het toch goed is om de verschillende verbanden aan te geven voordat we van start gaan, want het is een groot onderwerp. Jaap Bakema.
Ja, dat klopt. Dankjewel voor de uitnodiging. Het is inderdaad iemand die wel drie levens heeft geleefd, zou je kunnen zeggen. Hij leefde zo snel of nam zoveel hooi op zijn vork dat hij ook erg jong is gestorven. Of relatief jong, 66 jaar. Dus, het is een boek van 320 pagina's, maar het had makkelijk nog 320 pagina's erbij kunnen hebben.
Ja, en dan moet gezegd worden ook dat de pagina's wel gevuld zijn, omdat er soms tot in drie kolommen op een pagina wordt gewerkt. Het verhindert het leesplezier zeker niet. Het is een heel rijk boek dat afwisselend essays kent. Ook is er de inaugurele reden van Bakema aan de TU in Delft opgenomen op 15 januari 1964, meen ik. Ja. Hij dankt daarin Gerrit Rietveld, onder andere, Mart Stam. Rietveld leeft dan nog net een half jaar.
Ja. Ja, het boek is dus heel gelaagd. En die is in een zekere complexiteit. Veel origineel materiaal uit de archieven. Heel veel afbeeldingen. Zowel van het oude bureau als de archieven van het nieuwe instituut. En samen met Jaap van Triest, de ontwerper, hebben we daar heel veel tijd in gestoken. Ja, om die complexiteit er ook in te houden. Of gelaagdheid kun je het ook noemen. En Jaap van Triest werkt al langer mee. Die heeft ook het Team Ten boek gemaakt destijds. Wat ik samen met mijn oude hoogleraar Max Rieselade heb gemaakt.
Dan maak ik eventjes kort zijstapje. Team Ten, dat was een project van onder andere Jaap Bakema en ook enkele buitenlandse architecten. Het was een internationaal team dat voortkwam met Siam. En Siam, dat was het grote internationale architectenproject waarvan Eesteren mee verbonden was. Ja. Dat waren echt de modernisten, maar ook iemand als Le Corbusier onder vele anderen.
Ja. Ja. Team Ten is voor een heel groot deel echt Bakema's project. Samen met bijvoorbeeld Alison en Peter Smithson uit Engeland. Degene die zoiets als het nieuw brutalisme hebben uitgedragen in de jaren 50, 60. En wat heel interessant is ook aan Jaap Bakema, is dat hij die brug slaat tussen de avant-garde, waar je ook mee begon. Hij staat en plaatst zichzelf in die traditie van de avant-garde. En met mainstream culture, met de populaire cultuur.
En ook inderdaad die grote opdracht waar de architectuur voor stond.
Absoluut,
om voor de duizenden te bouwen.
Ja, ja. Ja, dus hij is geboren in 1914, maakt de oorlog heel actief mee, is dan al een bevlogen iemand en moet eigenlijk op zijn handen zitten, omdat die oorlog voortduurt. En na de oorlog staat hij vooraan bij de discussies over de toekomst van de planning en de architectuur. En er komt dan een enorme opgave richting de natie, zou je kunnen zeggen. Modernisering van het land, industrie. En een enorm planningsapparaat wordt opgebouwd voor nieuwe woningbouw, nieuwe steden en noem maar op. En daar heeft hij heel uitdrukkelijke ideeën over hoe dat zou moeten. En dat, op een gegeven moment haalt hij daar het begrip open samenleving dan ook bij. Dat gebeurt pas eind jaren 50, niet direct. In de laatste weken van de oorlog is hij, hij zit in Groningen, hij is een Groninger. Maakt hij ook nog de bevrijding van Groningen mee, want er wordt nog erg gevochten. Hè? Een grote markt wordt daar nog flink geschoten, beschoten. En hij schrijft in verzetskrantjes en daar begint hij te schrijven over democratie en de wederopbouw van het land. En hoe democratie, architectuur en planning in zijn ogen althans toch wel iets met elkaar te maken hebben. En dat wordt echt zijn levensmotto, dat is echt zijn drive, dat, zijn hele carrière.
Ja, en dat gaat dus over het stedenbouwkundige, maar het gaat ook over hoe de mens leeft, het alledaagse leven, van het kleine tot het grote.
Ja. Ja, een van de dingen die ik heel aantrekkelijk vind aan Bakema is, behalve dat we kennen van het grote gebaar, grote visionaire plannen, komen we straks vast over te spreken, maar hij is ook iemand die heel genereus is naar het gewone en het alledaagse toe. En dat is iets wat in die groep Team Ten ook heel erg zit. Daar zit een idee achter van een egalitaire samenleving. Daar zit ook iets achter van de eigen achtergrond natuurlijk. Bakema komt van een vrij eenvoudige familie. Zijn vader was na een ongeluk op de bouw ook een broodbezorger bijvoorbeeld. En je ziet af en toe in tekeningen van het bureau, zie je ook wel eens een broodkar verschijnen. Dat is wel heel interessant. En of dat nou een biografische verwijzing is, dat weten we niet precies. Maar het valt toch op. En in discussies met het establishment van die tijd, dat zijn dan met name toch traditioneel conservatief denkende professoren en planners, de notabelen, van Grandpré Molière, de hoogleraar in Delft, en ook een architect en stedenbouwkundige, de woordvoerder is, tegen dat establishment brengt hij in dat het gewone, hè, misschien ook vanuit die socialistische achtergrond en socialistische affiniteit, dat de werkkleding toch echt veel nobeler is dan het zondagse kleed waarvoor de katholieke Grand Prix Molière staat.
Dat is misschien heel mooi om te zeggen ook. In die inaugurele reden waar ik aan refereerde in 1964, dankt hij allerlei mensen. De avant-garde, die dan nog leeft.
Ja.
Rietveld, Mart Stam, Bos dankt hij ook. Maar hij dankt ook, en dat vond ik heel opvallend, Grand Prix Molière, die traditionalist en bovendien katholiek, die een heel andere opdracht had, die, zou je kunnen zeggen, dwars stond op datgene waar iemand als Bakema voor stond. En wellicht ook inderdaad die voorgangers als Mart Stam.
Ja. Ja.
En dat hij er heel genereus in is. En dat er ook dus blijkt dat er een, wordt dan vermeld in het boek, een levendige correspondentie tussen de twee bestond.
Ja.
Dus hij was ook in staat om met, laten we zeggen, een tegenovergestelde mening in gesprek te gaan.
Ja. Ja, Bakema was ook de grote communicator. Bakema zou altijd in dialoog blijven met mensen. Dat is heel opvallend om te zien. En in dit specifieke geval, misschien heeft hij het ook nodig, zou je kunnen zeggen, om zijn eigen opvatting goed te formuleren. Maar het gaat ook inderdaad terug naar zijn eigen opvatting, dat hij over die open samenleving, dat hij vindt dat er een meer dat ruimte moet zijn voor een meerstemmigheid. Hè? Hij is een van de eerste die in de moderne architectuur en in de planning roept dat er ruimte moet zijn voor verschil en verschil in opvattingen. En dat die verschil in opvattingen, verschil in leefstijlen een plek moeten krijgen in de daadwerkelijke planning van de steden.
En wat interessant is ook, is dat architectuur heel leidend kan zijn. Dat was het ook lange tijd bewust. Er werd een hiërarchie uitgedragen via architectuur. Er zijn ook hedendaagse kunstenaars die, zou je kunnen zeggen, in de traditie van mensen als Theo van Doesburg werken, die dat ook aan de kaak stellen en daar hun werk rond maken, zoals bijvoorbeeld Krijn de Koning, met wie ik ook wel eens spreek. Die probeert klassieke architectuur soms te dereguleren en waardoor hij die architectuur ook toont en dat hij ook toont wat architectuur kan doen in het gedrag, hè, wat voor invloed het kan hebben op het gedrag van de gebruiker.
Ja.
En dat is iets wat we vaak, denk ik, vergeten.
Ja. Nou, daar is natuurlijk een hele hoop kritiek op die opvatting gekomen waar Bakema voor stond en waar Herzberger voor staat en Aldo van Eyck niet te vergeten. Hè,
maar alle, voordat we op die kritiek komen, denk ik dat het goed is om eerst neer te zetten waar hij
waar
voor stond.
Dat,
en ik wil heel graag een stukje laten horen, want hij is dus in gesprek op theoretisch niveau met zijn internationale collega's. Hij is daar heel actief in. Hij is degene die druk blijft schrijven naar nieuwsbrieven en probeert om een interactie op gang te houden. Ja. En dus ook een kritisch denken. Tegelijkertijd zet hij zich in hele praktische ontwerpen.
Ja, ja.
Ook voor die massa. En hij is niet een architect van het object, maar hij heeft het voortdurend over ruimte. Dat doet hij in gesprek met zijn collega's, maar hij probeert dat ook te doen uiteindelijk in een presentatie eigenlijk aan het hele volk.
Ja.
Want hij heeft op een gegeven moment een serie gemaakt op de Vaderlandse televisie.
Ja, met Leen Timp.
Met Leen Timp. Ja. En die serie die heet Van de Stoel tot de Stad, ook in 1964.
Ja, ietsje eerder zelfs, 62.
Ja, 62.
Ja. Ruimte is een sleutelbegrip voor hem. En architectuur is bij uitstek de kunst, de discipline over ruimte. Dat heeft hij natuurlijk van moderne architectuur en de stijl, zoals je al aangaf. En voor hem is dat ruimtebegrip zowel existentieel, hoe je als mens de grotere ruimte, de omgeving, leefomgeving, misschien zelfs de kosmos, ervaart en bewust wordt. En in dat hoe ervaren en bewust worden, ziet hij een taak voor de architect om daarin te helpen. En dat ziet hij bijna als een opdracht opnieuw tot communicatie en ook tot bijna didactisch ook.
Ja, we slaan hier alweer een element over, omdat we meteen naar het meterniveau bewegen. Maar hij zegt ook op een gegeven moment, net na deze introductie, dat de stoel vormgegeven wordt in de ruimte. Er is altijd een relationele visie die hij uitdraagt.
Ja.
En dat lijkt eigenlijk ook wel een beetje op hoe kunstenaars omgaan met vorm en tegenvorm.
Ja.
Dat hij zich heel bewust is dat het niet alleen om het object gaat in het niets.
Ja.
Maar dat dat niets, wat dan de ruimte is, dat dat onze leefwereld is.
Ja.
En hij is van het allerkleinste niveau, van de stoel, zo je wilt, tot de ruimte, maar ook tot de communicatie van de ruimte die hij creëert, de kamer met de ruimte daarbuiten, probeert hij voortdurend relaties te leggen.
Ja.
Heel eenvoudig, een voorbeeld dat veelvuldig voorkomt hier in het boek, is dat er niet alleen een muur is, maar dat een muur dat, waar een dak op leunt, ook onderbroken kan worden door een liggend raam, waardoor de muur een ruimte suggereert daarachter ook, die ook toont.
Ja.
En waardoor het er een communicatie is met die buitenwereld. En dat zie je ook in verschillende ontwerpen van hem. Zie je dat terug, dat hij spel speelt met een ritme van muren, van ramen.
Ja.
En dat het niet alleen is dat het een spel is van objecten
op een
terrein.
Nee, dat is, nou, dat grijpt, zoals je in de inleiding zei, natuurlijk heel erg terug op de stijl. En dat spel met die vlakken, het Rietveldhuis is daar natuurlijk ook heel belangrijk in. En de mythe gaat, dat Baken we bij het zien van het Rietveldhuis beseft, ik wil architect worden.
Ja, het Rietveld-Schreuderhuis uit 1924.
Ja, een mooi verhaal natuurlijk. En dat relationele heeft hij ook van de stijl volgens mij, het idee van de uitgebreidheid van de ruimte en hoe je die ervaart. En wat heel belangrijk is, want in de stijl is het toch nog heel erg in het domein van de kunst en de avant-garde. En wat Bakema doet, is hij brengt dat voor het eerst naar architectuur en planning, naar de Siam met name. En daarin beschrijft hij inderdaad de architectuur en de planning als iets relationeels.
En naar de praktijk, want in de teksten van iemand als Piet Mondriaan, maar ook bij Van Doesburg in de stijl en ook in zijn latere initiatieven, zie je dat wel die ruimte voortdurend gedacht wordt, maar het is allemaal theoretisch of op doek of in het tweedimensionale. Je zou kunnen zeggen dat de studio van Piet Mondriaan al een eerste stap is uit de theorie naar een praktijk. En hij noemde dat dan de neoplastische ruimte.
Ja.
Maar Jaap Bakema is iemand die toch een stukje later komt.
Jazeker,
die dat inderdaad op grote schaal in praktijk probeert te denken, maar ook te maken.
Te bouwen.
Ja.
Nou ja, ik heb wel eens eerder gezegd dat die generatie van Team 10 en Bakema, dat die degene zijn die echt gezorgd hebben dat er zoiets ontstaat als een traditie van de moderne architectuur. Ja, dus zij zijn ook de eerste die opgeleid zijn door de avant-garde en de moderne architecten. Dus Bakema als student van Mart Stam en een aantal mensen daaromheen staat in die traditie en bouwt die traditie voor, draagt die uit, ontwikkelt die ook verder. In die naoorlogse situatie van de opbouw van de verzorgingsstaat, verdergaande modernisering en schaalvergroting. Ja, en hij, dat verhaal over die relatie is daarin heel belangrijk. Van de kleine schaal naar de grote schaal. Dat je altijd open en gesloten samen hebt. Klein en groot samenbrengt. Dat is een verhaal dat hij deelt met Van Eyck en met Herzberger, denk ik. En wat heel belangrijk is, is dat hij het sociale daaraan koppelt. Het idee dat de stad en de ruimtelijke configuratie daarvan is bijna een antropologisch idee, een imprint is van onze sociale relaties. En dat je daarmee kunt werken als architect en planner. En dat je daarvan bewust moet
want
zijn.
Wat ik daar heel opvallend aan vind, is, ik noemde al dat klassieke architectuur heel directief kan zijn. Bakema ziet architectuur, stedenbouw zo je wilt, als een reflectie van de maatschappij, maar ook als een projectie van een gewenste maatschappij.
Ja.
Er zit een idealisme in. En dus uiteindelijk toch ook weer iets directiefs. Hij probeert een richting te geven zo...
Ja, een duwtje, dat er een duwtje.
Dat er een, laten we zeggen, een veld gecreëerd wordt voor zijn idee van diversiteit. Ja. Want hij ziet in architectuur, stedenbouw, ook een instrument om de maatschappij en de individuen in die maatschappij te activeren.
Ja.
Enerzijds bewust maken van de ruimte.
Ja.
En daarmee ontegenzeggelijk ook van architectuur. Maar tegelijkertijd ook bewust worden van de eigen positie daarin. En van de mogelijkheden. Het woord vrijheid valt ook in die relatie.
Ja. Ja, nou, directief is het creëren van condities, het creëren van mogelijkheden en het creëren van ruimte voor ontmoeting. Dat is echt iets wat heel belangrijk is in die tijd. Ook de open samenleving moet je ook begrijpen als ze voorbij gaan aan de zuilenmaatschappij. Dus het creëren van ruimte voor ontmoeting, elkaar leren kennen met de nodige frictie, dat blijft daarbij. Hè? Dus je noemde al de strijd met Grand Prix en Bakema, daar hadden we het over. Dus die ruimte voor frictie en kritiek, die is heel belangrijk daarin. Het is niet zo dat we te maken hebben met een blauwdruk idee van als we het zo bouwen, dan is het in één keer altijd goed. Het is eerder een project waaraan continu gewerkt moet worden. En waar mensen zich dus ook inderdaad van bewust moeten zijn dat, hoe klein misschien ook, ze daar altijd aan bijdragen. Of niet. Ja, hij is ook een dominee, hè? Dus hij verkondigt een boodschap in die zin en probeert mensen van zijn standpunt te overtuigen.
Een aantal voorbeelden waar zijn visie toch duidelijk vorm is gegeven. Dat is bijvoorbeeld in Nagelen. Een heel nieuw dorp wordt gebouwd en ook een kerk. En wat heeft hij daar een prachtige kerk neergezet.
Ja.
Misschien is het mooi om een stapje terug te doen en naar de lijnbaan te gaan kijken.
Ja.
Het was mij helemaal ontgaan dat dat inderdaad ook van hem was. Dat is van zijn compaan en van hem. En ik realiseerde me eigenlijk niet dat dat uit het eind van de jaren 40, begin jaren 50 stamde.
Ja.
De lijnbaan, het winkelcentrum zou je kunnen zeggen, en ook wooncentrum van het nieuw gebouwde Rotterdam.
Ja.
Het nauw Rotterdam.
Ja. Maar wat jij nu noemt is wel heel interessant, want beide projecten, Nagelen en de kerk minder niet, maar het dorpje Nagelen zelf en de lijnbaan, daar is heel interessante discussie ook onder historici. Wie heeft het nou ontworpen? Omdat Bakema heel erg vaak in samenwerkingen en teams werkt. En vervolgens krijg je dus een discussie over auteurschap. Dat is heel fascinerend om te zien. In het geval van de lijnbaan, een fantastisch monumentaal project uit de directe wederopbouw. Wat internationaal bijna geen gelijke kent, zou ik zeggen. Dat is in die nadagen, in de eerste jaren van na de oorlog komt dat tot stand. En er is een soort samenspel tussen het bureau van de Broek, de stedenbouwkundige dienst. En Bakema wordt erin gedropt op een gegeven moment als hij in 1948 partner wordt bij het bureau. En dat project, dat nieuwe project, komt dan ook bij het bureau. En hij moet dat proces gaan begeleiden. Hij moet gaan praten met de winkeliers, 66 winkeliers die allemaal eigenaar zijn. Dus er komt een enorme inspraaktraject op gang. En er zitten projectarchitecten in het bureau, in dit geval Van Gol. En als je gaat naar die geschiedenis, hoor je de strijd tussen die mensen weer. Over details, materialisering, ontwerpkeuzes, enzovoort, enzovoort. En als je die geschiedenis stap voor stap ontleedt, is het fascinerend om te zien hoe het tot stand is gekomen. En hoe auteurschap, de klassieke idee van auteurschap in architectuur, eigenlijk daar niet meer van toepassing is. En dat is dus ook een van de redenen waarom ik Bakema heel fascinerend vind. En hoe hij daarin opereert. Dus we hebben het niet over de kunstenaar-architect, de star-architect zou je vandaag de dag zeggen, met een heel duidelijk handschrift. Nee, hij werkt in teams, geeft leiding aan processen, enzovoort. En hij is wel het boegbeeld van het bureau. Want Van den Broek gaat uit het bureau deels, moet ik zeggen, omdat hij les gaat geven in Delft. En daarom wordt Bakema medepartner in het bureau, want hij moet het bureau echt leiding gaan geven. Hij wordt het boegbeeld, gaat het verhaal uitdragen, verhaal van de open samenleving. En de lijnbaan wordt daarin het iconische project, toch? Ook omdat het met, dat is een beroemd diagram van Bakema, waarin die gebouwen zet naast een tekeningetje van een gezin waarschijnlijk. Twee grote mensen aan de buitenkant en in het midden kleine kinderen en daar allemaal pijltjes tussen van relaties en hoe ze met elkaar samen.
Een prachtig beeld in
de en dan even uitleggen. Prachtig. En dan die gebouwen die erbij staan, die zijn ook de hoge gebouwen aan de buitenkant en de kleine gebouwen in het midden is de traditionele doorsnede zoals we die kennen van de lijnbaan. Dus daarin zie je hoe de lijnbaan in het afterlife, zou zeggen, dus na zijn realisatie, in het verhaal van Bakema een hele belangrijke rol gaat krijgen. En daar zie je dus in de literatuur later ook weer, dan gaat Van Gogh zeggen, ja, maar ik heb het ontworpen. En andere architecten gaan dat vuurtje opstoken of gaan zeggen, ja, maar er waren nog andere, het is nog voorgeschreven, dit en dat. Ja, heel, heel fascinerend.
Is Bakema in die zin miskend geweest?
Nou, het feit dat er nog steeds geen boek over hem was, is toch wel heel erg opvallend. Dus daar zit echt van omissie. Ik weet niet of hij miskend is geweest. Misschien was hij zo groot dat het is ook wel heel erg moeilijk om hem aan te vatten. Heel veel dingen weten we ook nog bijvoorbeeld nog steeds niet. Het archief dat we hebben in Rotterdam is het grootste archief dat we hebben in onze collectie. Dat is 1,5 kilometer of zo aan documenten. En hij heeft heel veel les gegeven in het buitenland. En ook al is het archief zo groot, hij is toch relatief slordig met zijn sporen omgegaan, want daar vind je niet zoveel van. En met dat lesgeven onderhield hij ook zijn enorme netwerk met Japan, met Amerika.
Het moet een man met een ongelofelijke energie zijn geweest. Hij was voortdurend aan het tekenen. Hij had een vaardige hand.
Ja.
Hij is voortdurend in gesprek met mensen. Hij organiseert en tegelijkertijd komt hij er ook nog toe om daadwerkelijk architect te zijn.
Ja.
Dat doet hij wel vaak in de zin van de oude meester in een atelier. Hij komt kijken, hij zet toetsen.
Ja.
Of, want dat bureau Van den Broek Bakema, dat is op enig moment het grootste bureau van Nederland. En misschien internationaal ook wel een bureau van aanzien. Want de lijnbaan ging de wereld over.
Ja, nee, het was absoluut. Of de grootste was, dat weten we niet precies. Want we hebben al die gegevens natuurlijk niet. Maar echt op een gegeven moment met meer dan 200 man werkte
een daar. Indrukwekkend bureau.
Ja, geef daar dan maar leiding aan. Heel anders dan Aldo van Eyck, die toch altijd heel klein werkte. En heel precies. Aldo van Eyck is dan misschien meer de architect-kunstenaar.
Maar wat ik daarbij wilde aangeven is dat hij dan soms ook wel eens, daar wordt er aangegeven in het boek, in het weekend langskomt.
Ja, en dan hier aantekeningen
hier
maakt.
Dat
is natuurlijk ook een soort van directief. En in die zin is hij toch de leider van het bureau. Ja. En nou, dat merk je ook in het gesprek met Karel Weber. Merk je, daar zitten fricties ook. En,
want Karel Weber die probeert toch heel duidelijk in dat gesprek dat weergegeven is in je mooie boek, duidelijk te maken dat Osaka in de kern zoals het nu bestaat aan hem te danken is.
Ja, dat is heel. Ik weet niet of hij het zo zegt, maar
nee, ik ken de toon niet, maar dat daar.
Hij claimt wel ruimte voor zichzelf en ik denk ook terecht. Maar het gaat natuurlijk terug op Bakema's idee van zijn voorstel voor de Euromast dat niet gebouwd is. Maaskant zijn voorstel is gebouwd en Bakema had een nog groter idee voor de Euromast in met wel 4 uitkijkplatforms en het was ook een heel idealistisch idee weer. Elk platform correspondeerde met het niveau van stad, haven, regio, Europa, zou ik maar zeggen, of weer de hele wereld. En op elk platform had je weer een soort didactisch programma. En dat probeerde hij op verschillende plekken toch in zijn ontwerpen af en toe te realiseren. En Osaka was daar een van de momenten van. Hè. Osaka was ook, noemde hij ook een communicatiemachine voor de open samenleving.
Maar Osaka, dat paviljoen uit 1970, dat is dan nog echt een object.
Ja.
En misschien is Nagelen een beter voorbeeld.
Oh,
en
ik
noemde expres Nagelen en de lijnbaan. Omdat de lijnbaan een heel vroeg moment is.
Ja.
Dat je wat we daar nog steeds in kunnen zien. Want het is verrassend hoe goed het nog werkt eigenlijk.
Ja.
Dus ik was verbaasd. Toen ik bedacht,
en soms werkt het
toen ik, toen ik bedacht dat het zo'n vroeg voorbeeld is van de naoorlogse bouw.
Ja.
En daarin zie je inderdaad een relatie en een afwisseling van het detail.
Ja.
Ruimte en uitsparingen en presentatiekasten, etalages die uitspringen. Ja. 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 Er is een variatie op een module, zou je kunnen zeggen. En de middelgrote bouw en uiteindelijk de hoogbouw. En in Nagelen, dan hebben we het alweer over de jaren 60, als ik het goed heb. Eind jaren 50.
Ja, is ook een heel lang ontwikkeld proces in een groep van moderne architecten.
En hij komt daar in de jaren 50 bij.
Ja.
Zo is dat.
Geeft er een duw aan weer. Dan verschijnen die bekende stempels, hè, zoals dat heet.
Maar waarom ik dat voorbeeld aanhaal. Je zou kunnen denken, dat is een heel ander voorbeeld. We hebben het over een dorp, we hebben het over de polder en niet over de stad. Maar hij heeft zich verder kunnen ontwikkelen. Hij heeft zijn ideeën kunnen laten evolueren. Dus Siam staat inmiddels toch wel op een behoorlijke afstand.
Ja.
Dus de traditie van de modernisten. En ze krijgen daar de gelegenheid om inderdaad de ruimte helemaal nieuw, tabula rasa, vorm te geven voor een kleine gemeenschap met winkels, met kerken, met scholen, met woonhuizen.
Ja.
Hoe zou je kenschetsen dat hij daar, om in zijn termen te blijven, de ruimte vormgeeft?
Ja, nou, ik vind het een heel interessante vergelijking die je zegt tussen Osaka toen, 70, en de vroegere periode. In de vroegere periode zie je heel veel de stijlelementen of navolg of gebruik daarvan. Inderdaad, die ruimte, een muur, een wand mag nooit helemaal gesloten zijn. Daar komt toch een klein ruimte.
En ook hoe de etalages in het looppad terechtkomen uiteindelijk. En dat is iets wat je misschien wel op de axonometrische tekeningen van Doesburg zelf kunt terugvinden.
Ja, en bij daar zit dus opnieuw wat echt nieuw is ten opzichte van de stijl, is dat sociale idee, een ruimte voor ontmoeting. Daar is zo'n winkelstraat natuurlijk heel geschikt voor. En Nagelen is dan ook echt een soort statement, met Aldo van Eyck en die andere architecten, dat daar de verschillende kerken van de verschillende groeperingen en de verschillende scholen samenkomen op die open vlakte in het centrum. He, dan houden de zuilen wel hun eigen plek, maar ze komen samen in het centrum. En vanuit dat centrum heb je altijd weer een blik naar buiten of over het kanaal, richting de polder en weer het weidsere landschap.
Ja, wat ik interessant vind dat je zegt, dat wat er nieuw is, is het sociale. Want ik denk dat dat onder die idealen die geuit worden door iemand als Van Doesburg en als Mondriaan, schuilt toch ook een soort sociaal-idealistisch idee. Maar het wordt uitdrukkelijk als het sociale geformuleerd en in praktische zin door de generatie van Jaap Bakema. Het is een voortzetting van een gedachte, zo zie ik het althans. En jij kunt me daar natuurlijk wel beter over informeren.
Denk ik denk niet dat Theo van Doesburg zo dacht over het sociale als gebeurde in de naoorlogse tijd, moet ik eerlijk zeggen. Hij had wel ideeën over een nieuwe maatschappij.
Ja.
Maar zo specifiek als Bakema zich uit over een democratie, over een open samenleving waarin ruimte moet zijn, dat elk individu ruimte moet krijgen om expressie te geven aan zijn eigen leefstijl, dat hoor ik niet bij de stijl.
Ik bedoel ook niet dat het hetzelfde is, maar het ligt wel in een mogelijk verlengde daarvan. Ja. Je zou vanuit Van Doesburg ook tot hele andere ideeën kunnen komen. Dus ik zeg niet dat het een onafwendbare consequentie is.
Nee. Nee, maar goed, om even de bijdrage van Bakema in die discussies met de architecten toch goed neer te zetten. En waar had hij dat dan vandaan? Hè? Dat is ook weer altijd zo'n vraag.
Het is ook heel moeilijk altijd om iemand los te maken van zijn tijd.
Ja.
Dus het is ook een teken van de tijd. Het is ook de noodzaak. Er is noodzaak om veel te bouwen. Ga je dat doen vanuit de modernistische principes dat je in wat dan de strokenbouw wordt genoemd? Want die plannen die in Amsterdam-West zijn uitgevoerd uiteindelijk door Van Eesteren, dat zijn uiteindelijk vooroorlogse principes en ideeën.
Ja.
Ongetwijfeld bijgestuurd met nieuwe inzichten. Ja. Maar het zijn oude plannen die uitgevoerd worden.
Ja, dat zie je de discussie tussen de generaties heel erg. Dus in die zin was Bakema samen met iemand als Lotte Stambezen ook bijvoorbeeld, hè, uit de Rotterdamse hoek, kritiseerden ze de Amsterdamse benadering als te veel bouwend op het idee van de functionele stad.
Ja, orthogonale principes, een as met winkels en stroken daaromheen. Hè, dat zie je toch heel, heel vaak terug. En wat ik, als ik dat dan vergelijk met de lijnbaan, dan zie je dat er veel meer een soort stroom mogelijk is.
Ja, daar moet natuurlijk wel Van Traan natuurlijk bij noemen, omdat hij het nieuwe basisplan had gemaakt en daarin inderdaad ook functiemenging nadrukkelijk als uitgangspunt was genomen. Maar ook in Lotte Stambezen en Bakema in hun studies voor Pendrecht, ook behoorlijk orthogonaal moet ik zeggen, zat wel al het idee, we moeten mengen. Mengen van huishoudens, mengen van groepen mensen enzovoort. Dus dat idee van menging, dat is ook een heel specifiek Hollands idee in de verzorgingsstaat. Dat is heel anders dan wat in de naoorlogse periode in Engeland of Frankrijk bijvoorbeeld.
Wat desastreuze gevolgen heeft in sommige gebieden in Frankrijk.
Een hele radicale scheiding van de klasse heeft dat eigenlijk daar teweeg gebracht. Ja, absoluut. Ja.
En als we dan heel praktisch gaan kijken naar Nagelen bijvoorbeeld, die nieuwe gemeenschap, dan kom ik daar weer terug. Hoe gaat hij en zijn collega's, want hij doet het niet alleen, hoe gaan zij om met het vormgeven van die ruimte? Want ik heb begrepen uit je boek dat er heel veel gediscussieerd is over hoe die functiemenging en hoe die ruimtelijke vormgeving uiteindelijk plaats zou moeten vinden.
Ja, dat is een heel interessant proces. Omdat, wie geeft dan uiteindelijk de doorslag ook in die discussies? Uiteindelijk presenteert Aldo van Eyck het definitieve stedenbouwkundig plan in Siam. En hij maakt ook met Daniel van Ginkel de scholen daar. En Bakema maakt binnen dat plan heel klein micro-lijnbaantje, zou je kunnen zeggen, met winkels. Ook weer heel erg gearticuleerd, die ruimte van de ontmoeting met vitrines.
De vitrines springen als het ware in de openbare ruimte.
Ook al zijn die winkels toch vrij klein. En dan die prachtige kerk die heel erg gaat over het creëren van een verticaal teken in die horizontale oneindigheid. En hoe je daar met een soort spiraalbeweging onder de klokkentoren naar de binnenhof wordt geleid. En dan in de kerk naar de zaal van samenkomst.
Ja,
het is
in zijn austeriteit.
Ja, ontzettend streng.
Het is heel streng, maar tegelijkertijd heeft het ook een hele mooie melodie.
Ja.
Dus je komt binnen onder de toren, wat uiteindelijk een soort kubus lijkt te vormen.
Ja.
En dan heb je links verspringende muren, reusachtige kantelen zou je kunnen zeggen, die het zicht wegnemen, weer het landschap openbaren, het zicht nog een keer wegnemen, om uiteindelijk in een soort pastorie terecht te komen, een entree, die weer leidt naar het hoofdgebouw, en we draaien rond als een slakkenhuis in het hoofdgebouw, en dat hoofdgebouw dat kent dan inderdaad bij het altaar nog een grote verspringing, en dan ontstaat er, de cirkel is bijna gemaakt, een leemte. En de trap ontbreekt om hem naar de hoogte te voeren van de toren. Maar die wordt, dat is typisch, die wordt als het ware gebeeldhouwd door de ruimte tussen het altaar en de toren.
Ja.
Het is een prachtig object ook daar, maar toch een object dat heel duidelijk met de ruimte speelt en de ruimte waar het zich in bevindt.
Ja, die leest wel heel erg als een object. Zo zijn er nog wel meer gebouwen die natuurlijk vanuit hun opdracht en context echt als object verschijnen. Maar het is wel heel erg nadrukkelijk in zijn context gedacht. Dat is echt wel iets wat, ook al wordt dat vaak gezegd, hè, moderne architectuur is een tabula rasa benadering, et cetera. Maar je ziet hier het begin van heel nadrukkelijk denken, hoe maak je een relatie met je omgeving? Hoe verhoud je je tot je omgeving.
En hoe heeft hij, kun je zien wat hij heeft gedaan in zijn bijdrage? Of misschien moeten we het gewoon over het ruimere plan hebben, hoe de collega-architecten en Jaap Bakema dat via discussie uiteindelijk hebben vormgegeven. Want je zou kunnen zeggen, Jaap Bakema is bij uitstek die architect die via discussie, hoor en wederhoor, uiteindelijk tot een soort groepsontwerp komt. Want hoe gaat het anders dan bijvoorbeeld met die inspringende etalages in de ruimte, met zichtlijnen die ruimte bieden? Dus hij blokkeert ook in de openbare ruimte het zicht niet. Zo, net zo min als dat hij muren verabsoluteert als scheiding.
Ja. Nou, wat een soort onderstroom is in het werk van Baker, maar waar hij zelf niet zo heel veel over schrijft. Af en toe komt het op en dan gaat het over de beleving van de natuur. Bijvoorbeeld is een oorlogsdagboek wat hij bijgehouden heeft toen hij probeerde te ontsnappen naar Engeland, in een kamp terechtkwam. En af en toe ook in zijn lezing. Dan heeft hij het over de god natuur, natuurbeleving, et cetera, die kosmos weer. Maar die onderstroom is dus heel erg een soort landschappelijk idee van de ruimte. De horizon, de wijdheid daarvan, het ervaren van de leegte, van de polder. Dat zie je in Nagelen heel nadrukkelijk, in Pendrecht heel nadrukkelijk. En dat neemt hij mee ook, het bureau gaat er ook in mee. Dus in de latere projecten, wat iedereen kent van Van der Broek en Bakema, zijn die bekende sporthuiscentrum... vakantieparken.
Ik heb er nog in verbleven.
Iedereen heeft daar wel eens gebivakkeerd volgens mij. En dat gaat heel erg over hoe de soort clusters van individuele huisjes heel voorzichtig toch in een natuurlandschap worden gelegd. Met een hoekje waar je privé kunt zijn. En toch met paden die je meenemen naar een gemeenschappelijk zwembad, een restaurant enzovoort. En dat is weer een heel ander soort landschap dan die polders. En je ziet weer een heel ander landschap verschijnen in zo'n, ja, echt een keerpunt in de Nederlandse planning. Dat is het plan Tandhof in Delft, waar eerst een heel grootschalige megastructuur bijna is bedacht. Veel protest, we hebben het over de vroege jaren 70. En dan wordt radicaal besloten met een werkgroep, met Delftenaren, pas afgestudeerde mensen als Joost Vaal en anderen. Nee, we moeten het landschap als uitgangspunt nemen. En dan komt een heel ander planningsmachine, inspraakmachine. Nou, het is geen inspraak hoor, maar een heel ander idee over de stadopgang, waarbij het bestaande landschap drager wordt. Het polderlandschap met zijn sloten en zijn kavels. Wat je ook ziet in juist zo'n megalomaanplan op de kaf staat voor Amsterdam, het Pampusplan.
Ja, dat is interessant, want dat is een plan dat ik nog wel wilde noemen. Dat bureau van de Broek Bakema neemt het op zich om een plan te bedenken voor een nieuwe uitbreiding van Amsterdam.
Ja.
Dat gebeurt op het moment dat er hard gewerkt wordt aan de Bijlmer.
Precies,
aan de realisering, daarvan. En dat is een plan dat gedacht wordt, eigenlijk toevallig omdat een van de architecten, ik geloof in Durgedam woont, of een zeilboot heeft inderdaad.
Ja.
En bij een sterke westenwind, we hebben het misschien wel eens gezien, trekt dat water weg en dan komt dat turf komt los.
Ligt voor Pampus.
En dan is er daadwerkelijk niet voldoende water om zijn zeilboot te dragen. Ja. En dat bedacht hem op het idee, dan is er ook niet zoveel nodig om nieuw land te maken. En Bakema, die zegt,
we gaan het doen.
Laten we een plan gaan maken. Ja. Er is geen opdracht van de gemeente.
Nee.
Er is geen prijsvraag. Nee. Ook geen speculatieve prijsvraag van een mogelijk project. En dan wordt er inderdaad een lange ruggengraat vanuit het IJ richting Pampus getrokken.
Ja.
En aan weerszijden van die ruggengraat eilanden waarop heel veel hoogbouw wordt geplaatst.
Ja.
Want een chockerend getal, dat zou 350.000 plus mensen kunnen herbergen.
Dus dat idee heeft dus later Eiburgen voortgebracht.
Ja, is er een directe relatie?
Mensen. Nou ja, daarmee was wel het idee geboren om dus in het water in te gaan. En het was niet eens zo gek, want het was ook voortdenkend over de nieuwe polders, Zuidelijk Flevoland en de Markenwaard toen nog.
Om dat af te maken
en dan langs die grote infrastructuurbundel die nieuwe lineaire stad te bouwen die niet uit elkaar gelegd was, maar een nieuw soort cosmopolitisch, metropolitane stad zou worden, waar je heel dicht op, een soort enorme uitvergroting van de lijnbaan zou je kunnen zeggen.
Maar het geeft ook een beetje de indruk, vooral ook omdat je detail niet ziet, maar in het boek staat alleen een overzicht, de plattegrond.
Ja.
Het doet eigenlijk uiteindelijk ook denken aan hele grote modernistische projecten, waar misschien wel juist een soort veronachtzaming is voor het kleine.
Nou ja, het is dus heel provocerend, het is ook echt bedoeld. Dus het brengt twee condities samen, die hele grootstedelijke conditie, en direct daarachter dat polderlandschap. Dus je woont zowel, nou ja, dat is de stelling, je kunt zowel wonen in dat landschap als in een grootstedelijke conditie. En het is inderdaad een competitie tussen allerlei plannen die op dat moment gemaakt worden. De Japanse metabolisten, zo iemand als Kenzo Tange, hè, die later ook dan in 1970 die expo in Osaka
die maakt. Modulariteit in de architectuur.
Grote infrastructuur. Vrachten. Infrastructuur is een belangrijk idee in die tijd. Infrastructuur als een ondersteuning van de nieuwe verzorgingsstaat, die zorgt dat iedereen een eigen plek, een zekere plek heeft. De architectuur absorbeert, in ieder geval de architectuur van Van der Broek en Baak, maar absorbeert die taal van de infrastructuur, beton, noem maar op, als de nieuwe taal van die verzorgingsstaat die voor iedereen zorg zal dragen, voor uitgang, modernisering.
En Bakema was ook in druk gesprek met deze Kenzo Tange ook.
Met Kenzo Tange, zeker. En dat is gewoon echt die tijd. Dus de nieuwe vraag ook van de nieuwe automobiliteit bijvoorbeeld. Dat is iets waar architecten en stedenbouwers helemaal geen ervaring mee hadden. Dus ik zelf zie het ook. Architectuur en stedenbouw zijn lerende disciplines. En dat is heel moeilijk. Als er nieuwe opgaven komen, dan ontbreekt er kennis. En je moet dus gaan speculeren, hoe gaan we dat doen? En na de oorlog was er dat hele belangrijke moment. We gaan een nieuw soort samenleving bouwen, want we willen die oorlog achter ons langen en de ellende van voor de oorlog. We gaan naar een democratie toe, een egalitaire samenleving, noem maar op. Hoe gaan we dat doen? En daar komt Bakema met deze visionaire plannen voor, die tegelijkertijd realistisch zijn. Dat is altijd het gegeven. Het gaat uit van de techniek of wat net mogelijk is. Het gaat uit van regelgeving. Het gaat uit van de planningskaders, wat er in het parlement wordt geroepen.
Maar hij gaat heel ver in zijn pogingen om te denken vanuit de gebruiker uiteindelijk.
Ja, en een bepaald soort gebruiker. Het is natuurlijk niet, dat is toch top-down op een bepaalde manier. En in de jaren 70 gaat dat kantelen. En dan moet hij daarin mee.
We hebben heel korte tijd nog om daar iets over te zeggen. Ja. Want Bakema, het is moeilijk om hem helemaal te definiëren. Dat is misschien juist ook wel de definitie van Bakema, is dat hij duidelijk in een netwerk opereert. Nou, hij is als het ware de spin in het web in het netwerk. En er ontstaat kritiek. Eind jaren 60, begin jaren 70. De hele cultuur heeft dan sterke tegeninvloeden. Ja. Met sterke tegeninvloeden te maken. En in Nederland is een van de spreekmeesters daarvan misschien wel Rem Koolhaas. Niet de enige.
Ja,
die is daar nog heel jong.
Hij komt al iets later, want Rem Koolhaas zet zich ook af tegen de jaren 70, inspraakcultuur en noem maar op. Want aan de ene kant is Koolhaas een criticus van Bakema, hij negeert hem zelfs heel erg. En hij volgt hem toch ook weer op als hij zijn bureau zegt Office for Metropolitan Architecture. Daar zie je toch die grote schaal weer en de architect als visionair die de samenleving een spiegel voorhoudt. Dit is mogelijk. Willen jullie dit? Wat gaan we doen? In die zin zijn ze ook heel erg gelijk. Maar niet meer die maakbaarheid van de sociaaldemocratie. Koolhaas valt na het neoliberalisme, zou je kunnen zeggen.
Ja, precies.
Dus daar zit een heel groot
Hij lijkt een veel pragmatische verhouding te hebben.
Nou, daar moeten we het de volgende keer over.
Dat lijkt me een heel mooi onderwerp.
Ja. Want zij is pragmatisch en natuurlijk ook een lastpak. En misschien geldt dat ook wel voor Baker, maar dat weet ik niet.
Ja, maar in het boek staat ook heel mooi vermeld dat bij Oma, het bureau van Koolhaas, Bakema altijd een van de belangrijke referenties is. En dus eindelijk is dat misschien een soort verhouding zoals Bakema had met de katholieke traditionist, Jean-Prime Molière, zo je wilt. Hè? Maar iedere verhouding kent weer zijn eigen karakteristieken. Dirk van den Heuvel, ik dank je hartelijk voor je mooie boek, voor dit fijne gesprek. Het boek Jaap Bakema en die Open Society is uitgegeven door Argis. En het is een rijke bron waar we lang mee voort kunnen. En ik hoop misschien ook een mooi begin van een nieuwe stroom publicaties rond de man. Jij staat daar in ieder geval garant voor met het Jaap Bakema Instituut.
Ja, dank je.
Thank you.